tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het 19e hoofdstuk, het verband samengevat in het eerste gedeelte van het 9e vers. Openbaringen 19 vers 9, waar het woord des Heren aldus spreekt: en hij zeide tot mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Overdenken wij: zalig zijn de geroepenen, de gerechtvaardigden, de huisgenoten Gods. Zalig de geroepenen. Zij zijn de gerechtvaardigden. Zij zullen zijn huisgenoten Gods. Wij zijn de vorige maal gebleven bij het 7e vers. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. En daar hebben wij uit gehoord dat dat nu het werk is van alle degenen die zullen zijn voor het aangezicht Gods in eeuwigheid. En dat verzadiging van vreugde hun deel zal zijn. Daar komen wij niet verder meer op terug. Maar wij vervolgen nog het 8e en het 9e vers. Om toch een iets nadere omschrijving te geven van diegenen die deel mogen nemen aan het avondmaal van de bruiloft des Lams. Avondmaal wil hier niet de benaming zijn van het avondmaal zoals wij dat kennen, de gedachtenis aan zijn lijden en sterven, maar avondmaal wil hier zeggen de vreugdevolle maaltijd die in het aardse leven ook gehouden werd als er een bruiloft gevierd werd, wel een van de grootste feesten wat het particulier burgerlijke leven betreft onder het volk Israël, waarin men dagenlang blij en verheugd was en gezamenlijk des avonds in vreugde at en dronk. Er staat hier geschreven: zalig zijn zij. Johannes moet dat schrijven. Hij moest alles schrijven. Maar hier wordt het in zonderheid vermeld om het gewicht, de onuitsprekelijk grote inhoud van het woord te beklemtonen. Alsof de Heere zeggen wilde: dit moet mijn kerk weten en horen tot aan het einde der dagen. Vandaar dat door alle vervolging, vijandschap, haat en nijd van de Satan en de wereld, die altijd geprobeerd hebben het woord Gods weg te doen van de aarde, dat wij na zoveel eeuwen dit woord voor ons hebben liggen, schrijf. Als een betoning van Gods kracht en majesteit, dat bijna 2000 jaren of 19 eeuwen nadat dit woord geschreven is en de Heer heeft gesproken, schrijf op, dat niets bij machten is geweest om dat woord weg te nemen, maar dat nog dat woord van God door en onder ons gelezen en gehoord mag worden. Er worden hier zalig gesproken zij die geroepen zijn. Zalig wil zeggen overvloeiende van geluk en blijdschap. In bijbelse zin wil zalig zijn zeggen vervuld zijn met God, met zijn beeld, met zijn gemeenschap en met zijn deugden. Hemzelf te mogen inademen, door hem te mogen leven, in hem te mogen wandelen. Vandaar dat rampzalig wil zeggen vol van alle ramp, vol van de eigen werken des duivels en vol van satanische geesten en machten die ons alle levensadem zullen beletten en belemmeren. Eeuwig vervuld van alle kwaad en van de dood zelf. Hier op aarde is het voor ons zwakke mensen niet te bevatten wat de zaligheid eigenlijk is. Hier op aarde staat meestal de zaligheid in het teken van het paradoxale, het als het ware tegenstrijdige. Hier op aarde is het maar weinig dat de zaligheid in het gevoel een zodanige plaats inneemt dat wij geheel daardoor en daarvan doortrokken zijn. Dat is meestal niet veel. Hier staat het meer in het teken van het geloof. De dingen die we niet zien. Zalig zijt gij, armen. En dan zitten daar, als je ze ziet zitten, door de ogen van het natuurlijke verstand, dan zeg je, het zou wat, een troepje aanmächtige Joden uit de laagste standen van het leven, van deze wereld, vaak ook van de maatschappij, het onedele en hetgeen niets is, niet vele wijzen, die zitten daar. En als je ze in het gezicht kijkt, zou je allerminst het idee krijgen, wat zijn die mensen er zalig aan toe. Vandaar dat die mensen daar op die berg met klimmende verwondering hebben geluisterd toen het woord weer klonk: zalig zijt gij, arm. U is het koninkrijk der hemelen. Dat is ook wel tot blijdschap. Maar die blijdschap wordt meer bepaald door het geloof als een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Het is iets wonderlijks. De Heere maakt een lachen met iets dat buiten ons ligt in een ander. Vandaar ook dat zondaren die door Gods geest bearbeid worden alles mee hebben om zich de zekerheid en de blijdschap des geloofs te laten ontroven. Daartoe hebben zij alles mee. Want overal waar ze tasten, zien en horen, bemerken zij het tegendeel. Ja, in hunzelf kunnen ze geen houvast krijgen dat zij zo zalig zijn en verblijd. Vandaar ook dat de vorst der duisternis en alles van onze kant mee heeft om ons alle moed te ontroven en om ons in onverschilligheid of in wanhopigheid neer te drukken, alsof we gereed zijn om te zullen komen in het rechtvaardig oordeel Gods over al onze zonden en ongerechtigheden. Want dat zien we, dat tasten onze handen. En van dat andere geld, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want indien wij het zien, waarom zouden wij het ook hopen? Maar nu verwachten wij het met lijdzaamheid. Bewijs van zaken die men niet ziet. In de dagen dat de Hebreeënbrief geschreven werd, waren er van die rijke Romeinen die in Rome of in Italië woonden, en die hadden relaties in het leger, officieren, en die trokken ook naar deze lage landen waar ze hun bezetting hadden, want een groot deel van Europa was onderworpen aan de Romeinse legioenen en ook andere delen der aarde. Maar dan die rijke Romeinen, die wilden hun bezittingen ook wel uitbreiden in de vorm van stukken grond, bos, water. En dan gaven ze opdracht en geld mee aan een relatie uit het leger. En die maakte dan in verre landen een transactie. En dan had zo'n man in Rome, zeg maar, of ergens anders, die had dan daar een groot stuk grond liggen. Maar vaak had hij het zelf nog niet gezien. Want de gelegenheid en de omstandigheden waren meestal nog niet direct van die aard dat men er even heen kon. Ja, het kon wel wezen dat men het nimmer zag. Dan kwam zo'n man, zo'n kolonel terug, of zo'n kapitein, en hij ging naar zijn kennis toe en hij gaf het bewijs. Het bewijs van de grootte, de betekening, de som geld, een eigendomsbewijs. Kijk, daaruit sprak de apostel: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. In natuurlijke zou je zeggen, ja, als je een vertrouwde relatie hebt, dan geloof je dat. En je laat je vertellen in geuren en kleuren hoe alles eruit ziet. Maar dan is het nog op de aarde, dan mag het eens 1000 kilometer of 2000 kilometer ver weg zijn, heel ver weg, maar het is op dit kleine planeetje de aarde. Maar nou met de hemelse erfenis gaat het over iets wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft. Ja, en daar heeft de mens als tastelijk, zinnelijk schepsel nou alles in tegen om nou God op zijn woord te geloven. Hij die het bewijs gegeven heeft in zijn dierbaar woord, opdat de schrift vervuld worden, hij is gekomen. Nu, dat is nou die paradoxale weg. Zalig in hopen. Zalig ook hier in ervaring, maar meestal door het geloof. Want tegen de zaligheid die ons gehele wezen zou doortrekken, zou onze aardse tabernakel niet bestand zijn. Wij zouden als nietige, zondige mensen verteren. En dat kunt u misschien wel begeren, maar dat is niet, meestal niet, de weg des Heren. Dan moet je eens opletten, schrijf: zalig zijn zij die geroepen zijn. Geroepen. Men zegt wel eens in de leer van de uitgaande daden Gods naar buiten, wat zich in de tijd openbaart, dus met betrekking tot het zalig worden van mensen gaat de roeping voorop. In de orde des heils, als het gaat over de orde van Gods besluiten, dan gaat zijn eeuwige verkiezing en verordinering voorop. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Maar dat geroepen valt in de tijd van ons leven. En die verordinering ligt in de grote eeuwigheid. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Geroepen te zijn. Hoe is dat? Waaraan zullen wij dat weten? Want het is hier alles één zaak, dat voelt u aan. Er worden hier geen mensen zalig gesproken die er wel eens van gehoord hebben. Ook geen mensen die misschien 10 of 20 jaar in een kerk gezeten hebben. Nee, het gaat hier over Gods werk. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Er wordt hier dus bedoeld de onwederstandelijke, krachtige roeping Gods tot en aan zondaar. En omtrent deze zaken wordt er nogal eens zeer verschillend gesproken. Daarom wilde ik u aandacht vanavond bij deze heilswelbaden ogenblik bepalen in de omschrijving van wie het zijn, die zaligen die aan die bruiloft van het Lam mogen deelnemen. Sommigen zijn in hun leven van gedachten al naar gelang de kring waarin men leeft, dat de roeping een stem is die uit de hemel komt, die wij horen op een bepaald ogenblik en dat wij daaraan gehoor geven en in alle duidelijkheid waarnemen dat de Heere met hoorbare stem tot ons spreekt. Ja, ik heb zelfs wel predikers gekend die nu echt niet onschriftuurlijk waren in hun doorsnee prediking en die vast van gedachten waren dat God de mensen met een hoorbare stem roept. Nu gaat het er niet over wat de Heere kan. De Heere kan nog met een stem van de hemel roepen. Zo riep de Heere ook Saul: wat vervolgt gij mij? Toch is dit niet de gewone weg des Heeren. Laat u daar nooit in verstrikken, alsof de roeping zou zijn met een geluid als een grote stem van de hemel, waarin je naam hoort noemen, die zegt: je wordt zalig of dit of dat. Nee. Hoewel bij de Heere geen ding onmogelijk is en wij hem geen bevel kunnen geven van het werk zijner handen, toch moeten wij de roeping anders omschrijven. De roeping Gods geschiedt door het woord. De Heere roept door zijn heilig en goddelijk woord in betoning des geestes en in kracht. Die roeping Gods verheerlijkt God in, met onder en door de prediking van zijn woord. Hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden zijn? Hoe zullen ze horen indien het hun niet verkondigd wordt? Dat is de meest schriftuurlijke openbaring. God roept door middel van zijn woord. Hoe moeten wij dat nu zien? Kan ik nu zeggen dat God iedereen die in de kerk zit, die vanavond hier zit, roept? Dat kan ik niet zeggen. Want mag ik mijn naastabelen van het woord gelijk laten vallen met Gods levendmakende roeping? Kan dat? Wel mag ik mijn naastabelen samen laten vallen met het spreken Gods. Maar dat spreken Gods kan ook zijn een reuken des doods ten dode. Daar kan zelfs van uitgaan, hoe zal ik het noemen, God willende zijn toren bewijzen, heeft met veel langmoedigheid verdragen de vaten des torens tot het verderf toebereid. De voorstelling van het evangelie is niet bepaald. Alom wordt den volken verkondigd dat in Christus een volkomen verzoening is aan en toegebracht en vergeving van alle zonden is. Maar de apostelen hebben zowel het een als het ander bemerkt. Ze hebben bemerkt dat velen niet gehoord hebben. Niet zo gehoord dat hun harten daaraan verbroken werden. Ze hebben wel klanken gehoord en woorden. Maar het waren voor hun woorden van een razende, woorden van iemand die door zijn grote verstand niet goed meer wist wat hij zei. Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Anderen spotten en zeiden: ja, nee, die opstanding, nee, nou wordt het tijd dat je naar huis gaat, man. Het is zo vreemd, daar hebben we nog nooit van gehoord. Toch kwam ook tot die mensen hetzelfde woord van God. Het werd hun gepredikt. Hoe komt het nu dat bij de een onder dezelfde roeping, en daar bedoel ik mee dezelfde verkondiging, dat de een dood blijft liggen en de ander opstaat in een nieuw leven? Daartoe hebben de theologen en dogmatici een scherpzinnige onderscheiding aangebracht tussen uitwendige en inwendige roeping. Men spreekt dus van mensen die zijn uitwendig geroepen en mensen die zijn inwendig geroepen. Ik val daar niet over, toch geeft het geen oplossing. Dat voel je wel aan. Want aan de ene kant wil men die uitwendige roeping toch belangrijk laten zijn. Belangrijk. En aan de andere kant wil men die uitwendige roeping toch weer niet te sterk beklemtonen, want ja, het is niet tot zaligheid. En in de gemeente wordt er vaak misbruik van gemaakt, doordat men zegt, nou ja, ik ben maar uitwendig geroepen. Dat is natuurlijk wel een zegen, maar ja, nee, liever zou ik dit stellen. Eén boodschap Gods komt er. En die boodschap Gods, die komt overal waar het God behaagt dat zijn woord gepredikt wordt. Waar het dan ook is. Dan komt die boodschap niet alleen tot die en die, maar al die vrouwen die erbij zijn bij Lydia, die hebben diezelfde boodschap gehoord. Al had het niet dezelfde uitwerking. Maar de apostel zei niet tegen de een, voor jou heb ik dit en voor jou heb ik dat. Dat wordt nogal eens gedaan, mensen. Dan doet men net alsof men een kerkje in de kerk. En dan praat je voor 4 of 5 mensen. Begrijp je? Die ouderling zei tegen een auto, toen waren er eens een keer heel weinig mensen. Toen zegt hij, ach dominee, als het volkje er maar is. Toen zegt ome Jan, die mag er voor mij wel thuis blijven. Maar de rest, waar is die? Begrijp je? De boodschap. Hij bedoelde niet dat je dan niet meer naar de kerk hoeft. Maar hij wou zeggen, ja man, hoe zie je het nou eigenlijk? Hoe zie je dat nou eigenlijk? Want die boodschap is niet voor Jan of Piet, maar een ieder aan wie het God behaagt hem te brengen onder het woord, dien gaat het aan, tot dien komt de boodschap. Als we dan toch voor de vraag komen, hoe komt het nu? Dat het schijnbaar of blijkbaar bij de een leven wekt en bij de ander niet. Wat is dat? De Heere zegt dat die hij tevoren geordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Daar is voorverordinering en roeping onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Ik zou het zo willen zeggen. Roepen. God roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. En om nu het hoe en waarom op te gaan lossen, mag niet. Mag niet. Ik geloof dat God daar een sluier voor had. Wij mogen niet zeggen ja. Maar ja, dan wil de Heer jou niet. Dat kan niet, want jij wordt niet geroepen. Nee. Wij hebben te verkondigen slechts. God zendt zijn woord uit. En onder dat woord. En dan vallen wij eruit. Doet God wat hem behaagt met dat woord. Het is één heil, één boodschap, alom verkondigd. Zere goedheid kent geen baal. Het trekt de ganse wereld door, maar daar geloofden zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. God roept. Zie je, geliefden, dat we dit eens een ogenblik bedenken om de grote waarde niet van iets wat we ons inbeelden, een hoorbare stem, een verschijning, een droom, maar dat God bezig is
met en door zijn woord te roepen. Dat is tegelijk leven te maken, te wederwaren. Dat doet hij door zijn woord. Gelijk ook onze Vader daarvan beleden, dat God door het woord wederwaart. Gelijk ook de apostel Petrus daarvan spreekt en Jacobus. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, door het woord der waarheid. Kijk, nu komt er een klem als het ware. Zie je nu het woord als eigen werk en uitspraak van God, dan kun je de zaken niet door elkaar gooien. Dan mag je tegen iedereen getuigen die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, toorn Gods blijft op hem. Als iemand zegt, ja, maar ik heb het niet gehoord, dan mag je zeggen, omdat het één enig woord Gods is. Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is uitgegaan over de gehele aarde. Heeft Israël niet verstaan? Mag je verkondigen? Juist omdat je weet dat God door het woord bezig is zondaren te roepen uit de duisternis tot zijn licht. Daarom, en dat als keerzijde zondaren onder dat woord voor eeuwig vallen, daarvan zegt de apostel, zie toe dat niet in iemand gevonden wat een boos en ongelovig had om van de levende God af te wijken. Wij verzekeren ons aangaande u betere dingen met de zaligheid gemeen. Het woord staat in het teken van de redding, van de roeping. Want als God zijn woord ergens zendt, in een gemeente, in een land of in een plaats, is dat het besluit van God dat baart. Die mensen moeten geroepen worden door het woord Gods. Dus het zou God onterend zijn om geen wonderen te verwachten. Want God doet het niet voor niets. God zegt, die ik verordineerd heb, die roep ik ook. Daarom waar het woord komt, daar zullen ook verordineerden zijn. Daar zal God ook werken in de toebrenging en zaliging van zondaren. Wij gaan daar niet te diep op in. Het is geen catechisatieavondje. Ik zeg het alleen maar. Wees voorzichtig met alle uitgedachte systemen. Al hebben ze nog zulke klinkende namen. Dat kun je niet halen uit een leerboek voor dogmatiek. Dat is goed voor de theologen misschien. Maar je moet op dat terrein niet werkzaam wezen in die zin, wat het praktische in het leven betreft. Weet je waarom niet? Eén glimp op de Allerhoogste doet ons met onze ingebeelde kennis tegen de muur lopen. En dat ziet zichzelf in bespottelijkheid. God zijn werk onder het ontleedmes van mijn denkend verstand. Het woord uitgelegd door mijn verstand. Dan kom je zo gauw terecht. Het ene principe wordt uit het andere gehaald. Het wordt er op één stapeling. En soms wordt het je te veel, dan zeg je, ach, ik weet het niet meer. Let er dan op, dat God in zijn woord zichzelf volkomen heeft geopenbaard tot zaligheid. Natuurlijk, de goede dogmatiek, de goede leer is goed, die bloeit als het goed is op Gods woord. Maar als de verwondering er niet meer is, als ik de dogmatiek, de leer moet gaan gebruiken om de helft van de gemeente te verkondigen of driekwart dat ze uitwendig geroepen zijn en een paar te verkondigen dat hun echt geroepen zijn, krachtdadig, dat is misbruik. Dat is niet meer het leven. Dat is niet meer het leven. Maar nou ben ik ermee aan het werk om te beantwoorden aan mijn voorstelling van zalig worden en hoe ik zalig zal worden. En daar gebruik ik nu een leer voor. Vandaar dat je dan die slaapgemeentes krijgt. Vandaar dat men nog een keertje tussenschrikt bij de tussenzang voor de toepassing misschien, of bij het laatste versie. Vandaar dat er zo gedreund wordt op één dreun door uit het overjaar koren. Dat is op zichzelf niet fout. Maar je proeft daarin, men wordt geleefd door een bepaalde voorstelling in het hoofd. Een leervoorstelling. Maar het is niet meer een verwondering, een gegrepen zijn. Verkondig het evangelie. En die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dat is dan helemaal eruit. Je zou zeggen, ja, 19 eeuwen christendom, die hebben heel wat boekenplanken gevuld, maar hoeveel harten durven en mogen nog spreken? Niet wanneer het hun uitkomt, maar wanneer de Heer de tijd voor maakt en plaats voor geeft, spreken uit en na dat woord als een persoonlijke verkondiging van Gods gedachten. Zie, daarom ging ik er iets breder op in, opdat we zouden verstaan het heil als God zijn woord zendt, worden er zielen door hem bearbeid. Als nou een stapje dichterbij komen nog. Hoe gaat dat nu in het leven van de mens? Of hoe zou dat kunnen gaan? Laten we dan een schriftuurlijk voorbeeld noemen, waarin sommigen misschien ook zichzelf terugvinden. Die mensen die daar op de Pinksterdag vergaderd waren, die zijn heel hun leven heel goed godsdienstig geweest. Die konden de 10 geboden en ook veel meer andere uit hun hoofd opzeggen. Want daar waren zeer ontwikkelde mensen bij. Van alle volkeren die onder de aarde waren. Dat kan met ons ook zo zijn, al zijn we dan geen Jood in die vleeselijke zin. Maar dat je zegt, je zit onder het woord. Maar werkt het woord niet? Of zit je er als in een droom onder? Het gaat alles maar over je heen. En, ja, je zit misschien als het een beetje boeiend is nog te luisteren naar het woorden, naar de woorden of het woord gebruik of of wat dan ook. Je grinnikt eens een keer als je denkt dat het leuk is. Je kijkt eens ernstig als je denkt, ja, het is wel ernstig nu. Maar toch, je wandelt als in een beeld. Het gaat je eigenlijk niet aan. Het geldt je niet. Nu. God spreekt. Als de prediker nu op u zou zien en hij zou u 5 of 10 jaar hebben gadeslagen en hij zou met u spreken en hij zou bemerken dat er nooit iets door het oor in uw hart inging en wortels van. Dan zou die arme man, want als je nou nog niet. Nou, ik denk wel eens, er zijn veel leraars die dat beter konden zeggen. Als je hun prediking en hun optreden toetst, dan zeg je, man, ik begrijp de Bijbel niet meer uitspreken. Want die enkele die er moet komen, die komt er dan toch wel volgens jullie. En de rest, nou laat die dan nog maar wat genieten van het leven, hoor. Want dat is toch afgelopen. Dat is toch afgelopen. Laat die de hart dan nog maar eens ophalen. Ja, maar zo is het niet. Hoe is het dan wel? Hoe staat nou de prediker, die eigenlijk het zwakke voertuig is, eigenlijk maar een venstertje, als God het hem gebruikt, waar het licht doorheen valt, van het woord, want hij is de Christus niet. Nog hij die plant, nog hij die natnaam, God die de wasdom geeft, begrijp ik, als mens zijnde, niks te betekenen in het opzicht. Maar hoe kan die man daar nu onder doorgaan? Hoe kan die nou toch goedsmoed zijn? Hoe kan die toch zeggen tegen de kinderen en de jongens als catechisatie is, zo jongens, zijn we er weer? We gaan weer verder. Is daar nu, wat is daar dan de reden toe? Is dat alleen maar vleeselijk om te zeggen, een goede stemming vandaag met de catechisatie, jongens, blijven jullie er allemaal weer zijn? Of heeft dat nou nog een achtergrond? Ik zeg niet dat ik die achtergrond altijd zo bewust heb. Zeg ik. Maar er is een achtergrond. En dat is deze. De wetenschap. God roept. En nu is het niet zo dat ik zeg, omdat God roept, kunnen wij wel naar huis gaan. Of omdat de Heer niet roept, kunnen wij wel zwijgen. Nee, maar juist omdat God roept. Omdat de dienaar, als die op zijn plaats is, dat gelooft. Daarom is dat geval wat ik u net noemde. Van die jongen of die meid die al 10 jaar in de kerk zit. En nog nooit wat hoorde. Dat mag hem verdrietig stellen. Maar dan kijkt hij toch alweer verkeerd. Want, als het goed is, dan gaat hij door, juist voor die jongen of dat meisje te prediken. Gods woord te verkondigen, waarom? Omdat die dienaar zegt, Heere, u zegt dat het is, uw woord. En omdat u het zegt, zal het geschieden. En hij kan soms, kan moedeloosheid de reden zijn dat hij al heel gauw zegt, ten oordeel. Maar als hij een blik krijgt op het verbond, een blik krijgt op het wonder dat God zijn woord brengt, een blik krijgt op de eenzijdige trouw, dan ligt hem ook dat nog niet vooraan op de lippen. Maar dan krijgt hij alle reden om te hopen. En om te bedenken, God is met ons, onder ons bezig zijn kerk te formeren, te bouwen. Voel. Wat nou voor de een het middel is om heel gedrukt te dreunen, te schermen met termen. Op zichzelf staande waarheden, is voor de anderen de innerlijke moed en blijdschap, Heere, u doet het. Want waar uw woord komt, daar zal de duivel het gaan verliezen. Hij zal het moeten verliezen. Daar komt alles wel tegenop. Natuurlijk. Dan zeggen ze wel, ja, wat zie je nou, dit en dat. Ja, wat zie je nou? Ik heb toch verteld van een stuk grond. Dat zag je ook niet. Maar God gaat door. Onherroepelijk door. Nu, wat gebeurt er nou? Ik hoop niet dat degene ben die zo lang in de kerk zit zonder wat te horen, hoor. Dat bedoel ik niet. Want ja, je moet ook wel eens zeggen, ja, het is ernaar wat men hoort. Als je natuurlijk tegen een paar mensen praat, dan neem je de Heilige Geest het zwaard uit de hand en dan ga je het zelf hanteren. Begrijp je? Als je tegen drie mensen in de kerk staat te spreken, ja, dan heb je het zwaard wegstomp gemaakt van de Heilige Geest. Ga je die zelf niet ingaan en verhindert anderen in te gaan? Dat is hoogst ernstig. Kijk, dan is het nog te begrijpen ook dat hij het nooit eens benauwd krijgt in de kerk en dat hij nooit eens blij wordt. Want ja, hij heeft het niet tegen jou. Dat is fout, dat voel je wel aan. Dat heb je nou, dacht ik, wel begrepen. Maar stel nou voor dat het toch zo is, hè, dat je zegt, ja man, ik ben 18 of 19 jaar of 15 jaar en nee. Nou ja, God roept. Wat gebeurt er? Nou kom je weer in de kerk, ik noem maar een voorbeeld hoor. En nou hoor je opeens, waar we nou eens geen gezegende waarheid, maar het is ook een gezegende waarheid. Nou hoor je opeens zeggen, en buiten zullen zijn de honden. De tovenaars, de leugenaars, de waarzeggers. Dat lijkt helemaal geen roepingen. Want bij roeping denken wij, kom al tot mij. Dat is waar ook. Maar denk erop mensen, God is niet te binden. God is niet te binden. Niemand mag een bevel geven van het werk zijn handen. U hoort nou juist het tegenovergestelde. U hoort misschien net, buiten zullen zijn de honden. En wat er nou gebeurt, weet je niet. Je kan nou echt niet zeggen, oh, ik voelde dat er iets in kwam. Nee, wedergeboorte, dat is geen lichamelijk iets. Het is niet dat je een stukje nieuwe ziel erbij krijgt. Ook niet dat er een klein stukje van je ziel, nee. Die kant moeten we niet uit. Dat is een beetje Kuiperjaans eigenlijk, hè. Dan hebben mens wat, een zaad. Dit. Er is wel een zaad des woords, maar het is geestelijk. Dat is van God, dat is een werking van God. Het hoe is niet te omschrijven. Maar het kan best wezen, ik noem nou maar wat, de Heer kan nog op heel andere wijze werken. Maar in ieder geval, het kan best wezen dat je gedacht hebt. In een ogenblik tijd, dat ben ik, hij heeft het tegen mij. Omdat God spreekt. God roept. En van een neutraal persoontje eigenlijk, naar je dacht, die zomaar erbij zit, nou ja, je bent ook gedoopt, je bent erin opgevoed, krijgt het woord opeens een persoonlijke inslag. Ik denk bij hem, dat geldt mij, buiten zullen zijn de honden, tovende leugenaars, de onreine, de afkomende dienaars. Alle die de waarheid hebben ondergehouden. En je gaat weg. En laat je niet los. Je bent iemand die er buiten staat. Die God niet kent. Die minder is als een beest. Minder als een beest. Want dat beest denkt niet zo als wij, maar wij wel. Maar een voorbeeld. Zo kan er ook verteld worden dat de Petrus, de Pinksterdag, van de Heer Jezus, die man stond niet te brullen dat er nog eens eentje bekeerd mag worden en dit en dat. Nee, daar moet je eens goed om denken. Die stond daar ook geen overgeestelijke inlegkunde te plegen, maar die sprak geïnspireerd door de Heilige Geest. En wat vertelt hij dan? Je zou zo zeggen, heel gewoon de geschiedenis. Met een kleine toepassing. Maar het meeste wordt in beslag genomen door wat er gebeurd is. Waar ze oog en oor getuigen van geweest zijn. Jezus van Nazareth, de man, krachtig in woorden en werken. Voor God en het volk. En de toepassing. Nou, de toepassing heeft hij aan God overgelaten, maar hij zegt wel in korte toespraak en met nog veel meer andere woorden die niet vermeld zijn, zegt hij welke gij gekruisigd hebt. Gij hebt hem overgeleverd in de handen van de zondaar. En dan weer geen scheldpartij, maar mannen, broeders, ik weet dat het in onwetendheid gedaan hebt, zegt hij ergens. Het is wat. Anders had je de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd. Andere plaats heb je van welke gij verraders en moordenaars komen te zijn. Maar ik kan echt niet zeggen dat die mannen op een uitdagende manier de mensen stonden te tarten om ze boos te krijgen. En dat die stof eruit sloeg en nou moet je maar eens nemen. Hij zegt ook, je nou nog ene kans, nou moet je... Nee. Maar Petrus geloofde. Op deze belijdenis dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar wordt de gemeente op gebouwd. En op dat fundament heeft hij het over. En terwijl hij zou zeggen, terwijl hij dat er al verteld, gepreekt werd, breekt er een verslagenheid over in daar. Ze werden geraakt in het hart. Daar heb ik Gods roeping. Zalig die geroepen zijn. Zalig die geroepen zijn. Ze werden verslagen. Ik wil eigenlijk zeggen, er ging iets doorheen en het raakte hun hart aan, hun innerlijk. Het wordt levend voor ze. Die boze droom van wat er allemaal gebeurd is. Waar zou weer achter staan? Die staat daar opeens weer middenin. Het zit weer voor ze. Ze zien het weer. Die man die het land doorging. Onvoelde. En opeens is het geen dogmatische bespiegeling meer. Maar zijn het toch gelukkig dat we nog een woordje mogen horen. Het is maar uitwendig of zo. Nee. Helemaal niet. Maar ze zeggen, dat is dat. We hebben onze eigen zaligheid. Hebben we eraan gegeven. Wij hebben hem veracht. Tjoh. En je ziet de gezichten betrekken. Dat is afgelopen. We hebben hem gekruisigd. En nou horen we welke God opgewekt heeft. En aan zijn rechterhand gezet tot een Heere en Heerser over Israël. Tjoh. Je moet kijken, Petrus, hoe die Heilige Geest zo wijs is. Hij ziet dat wel. Hij ziet het aan de gezicht. Hij ziet het gebeuren als het ware. Hij gelooft het ook, Petrus, dat God zo werkt. En als hij dan woord vraagt, man, broeders, wat moeten wij doen? Nou ja, kijk eens, een leerstellig mens die zou zeggen, doen, mensen schijnt toch aan, doen. Er is niks te doen. Niks te doen dat je nog eens een ontsluiting in de weg zou mogen krijgen. Begrijp je? Vraag er maar veel om. En zo zou nou een leerstellig of dienstverlend een zaak zien. Maar veel om vragen. Ik heb het ook vroeger zo benauwd gehad. Als je nou nog wat benauwder bent, dan zou er nog wel uitkomst komen. Je bent nog niet aan het eind. Nee. Want het zijn de eigen werken Gods. God roept de dingen die niet zijn. Alsof ze waren. En daarom zegt hij dan ook, betert u en bekeert u. Geloof in de Heer Jezus. Laat u dood bij uw zonde aflassen. U komt de belofte toe. En uw kinderen en alle die daar ver zijn. Zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Maar intussen staan de geroepenen al voor u. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En hij verkondigt hier Jezus. Hij vertelt hen dat het onderzijds wel afgelopen was, maar niet bij God vandaan. Want God wil de zaligheid eerst zenden aan zijn volk Israël. Daarom verkondigt hij ze de vergeving der zonden. Begraven worden in de doop met zijn dood. En die zijn woord gaarne aannamen bij de gedoopt. Dat was het nog. Ja, we zeggen, ja, maar zijn die mensen dan zo bekeerd? Nou ja, Kijk eens, ik stem direct toe. Die mensen hebben nog heel wat in hun leven geleerd.
Tuurlijk.
Als u dat op de 20ste jaar hebt. Nou ja, en je mag 80 jaar worden. Als je dan 80 jaar bent, dan heb je heel wat ervaring enzovoort opgedaan. Maar dat is niet bepalend. Bepalend was dat de gemeente gesticht werd. En dat de vertroostingen des heilige geestes vermenigvuldigd werden. En dat ze vrede hadden. En wat dan de ruzie hier en daar. God ging toch door om toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Zie je dat ons weten, dat moet naar de achtergrond, hè? Dat zit ons vaak in de weg. Begrijp je? We zijn zo totaal doodgepreekt meestal. We weten zo heel goed hoe alles in elkaar zit. Dat voor dat spontane, zou je zeggen. Dus de mens koud voor geworden. Die koud voor geworden. En als er nog iemand zo gevonden wordt, nou, dan komt hij niet aan bod voorlopig, hoor. Kom over een jaartje nog maar eens terug. Krijg je. En dan nog eens terug. Want ja, zo, voel je nou wat ik bedoel? Zalig zijn ze nogthans die beroepen zijn. Als je er in de kerk zit en je hebt bijvoorbeeld net zo'n verkeerde waarheid gehoord, dat je zegt, nou ja, als dat voor mij geldt, dan ben ik verloren, vader zullen zijn te honden. Wat doet de Heer dan nog meer? Want je kunt dat niet allemaal uitrekken. De Heer is geen tiran. De Heer is een, in Christus is de Heer een getrouw God en Vader. Denk er eens aan. Je kan wel eens verkeerde gedachten koesteren, maar die moet je van je eigen hebben. De Heer had brood genoeg. Wat denk je nou? Dat de Heer zegt, nou, laten we eerst maar eens een jaar of 5 denken aan buiten zullen zijn de honden. Nee. Waarom is dat niet zo? Wel, dat is duidelijk. In diezelfde preek hoor je misschien ook vertellen nog. En zeker wel als de prediking recht is. Van die enige. Die met de misdadigers verrekend is. Heb je dat dan gelijk? Dat zeg ik niet. Daar gaat het. Maar in het midden der gemeente, en Johannes heeft het hier over de gemeente, en hij schrijft aan de gemeente, is dat de meest gewone weg God. Door het woord, dat door de Heilige Geest aan de harten toegepast wordt, roept God op leven. In dat licht aanschouwen wij onze dood en Gods grootheid. Maar in datzelfde licht gaat de Heer door. Niet alleen om ons te ontdekken aan wie wij zijn, maar om hoe langer hoe meer ons te leren die enige weg der zaligheid, die enige naam, die onder de hemel gegeven. Als je nou zo de Heer mag leren kennen, dan heb je meestal een gefundeerdere kennis aan jezelf en aan hem dan menig ander die ik hoorde vertellen dat hij zag een engel om de land vliegen, en ander die hoorde een stem, en een derde die zag een zwarte bal op de rivier neerdalen. Ik vind het allemaal een beetje apart. Dit is de weg. Samen. Daar wordt niet over getrompet, kinderen. Dat doet de Heer in het verborgen. Maar je hebt in het verborgen misschien meer dan de een of andere eikenboom die heel wat te vertellen heeft. Maar als je nou eens persoonlijk zou vragen, hoe is het nu? Hoe is het nu? Want je schimt daar nou wel op die of op die, maar ken je nu iets van de onderhoudende werking door het woord in je hart? Voor de doorgaande ontdekking des geestes aan jezelf. Nou, dan is het graag maar zeer karig en bovengesteld. Zalig zijn zij die geroepen zijn. En dat zou ik zo willen vertalen. Zalig zijn we, indien we in het evangelie steeds mogen worden. Dan hebben we een voorrecht boven duizenden bij duizenden anderen. Want denk niet dat het minder wederstandelijk en minder krachtdadig is. Helemaal. Want dat druppeltje water, wat een gevangene in de middeleeuwen met de regelmaat van een klok op zijn hoofd kreeg, dat maakte hem tenslotte krankzinnig. En als wolkenslagen waren ze op zijn hoofd. Zo is het ook met God. Die stille verborgen werking van Gods geest in het midden der gemeente, in de toebrenging van zondaar, lijkt niet zo opvallend. Ze komen met geen bussen uit het land om te horen hoe dat je bekeerd bent. Dat niet. Maar waar die bekeerde man of vrouw met de bussen nog voor de deur is, ten slotte afzakt. Steeds meer en meer. En in dorheid, vaak ook in grote onkunde ze weggaan, zult gij ervaren dat de Heere is als de dauw, die telkens weer terugkomt om uw ziel te bevochtigen met het dierbare evangelie der zaligheid. Dat is recht ontdekking. Dan krijg je een rechte gang in het leven. Ik zeg niet dat het zo moet, dat zeg ik niet. O, de Heer heeft duizend middelen. De Heer kan het niet zo of zo doen. Maar ik zeg dit juist voor diegenen die van hun kindse dagen af door vader en moeder onder het woord zijn gebracht. En die misschien denken, ja maar, dit en dat. Die zitten soms in kringen op de 80ste jaar. En ze denken, oh, als dat wonder nog eens gebeuren mocht. Maar hun is nooit verkondigd het wonder dat is geschied. Daarom kunnen ze er ook niet blij mee denken. En is hun enigst uitzien het wonder in mij. De stem voor mij, maar het heilige heil, één naam onder de hemel, die kent ons, omdat ze er niet verkondigd wordt. O ja, we gaan de menig huis op die rechtvaardigmakingen der heilige, wilde ik ook zo vader nog iets van zeggen. Dat doen we dan de volgende keer, maar dat er in de praktijk van dit leven op neerkomt. Maar je hebt een hoop mensen, daar wilde ik mee besluiten. We moeten nagaan hoe onschrifturen, onbijbels. En neem me niet kwalijk, misschien dat het een beetje een leeravond geweest is. Maar dan moet je kijken naar bijvoorbeeld doop, heilig avondmaal. En dan moet je kijken hoe dat een mens die niet onderwezen is in het woord, wat een scheve gangen dat hij in zijn leven komt te maken. Wij hebben dat ook in ons midden gehad. Avondmaal. Het woord zegt, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. We hebben gehoord, is een ander avondmaal. Trekken het even een lijn. Nou, op aarde avondmaal. Daar komt een groot mens die in de kerk komt en die laat onafkeurend zijn blik gaan over de tafel. Ja, maar dat zijn we nou. Die en die, dat kan er gewoon niemand bij zijn. Heb jij wel eens gehoord dat die bekeerd is? Heb jij wel eens gehoord? Ik niet. Hoor. Nou, als het iemand is die geen leven uit de ziel heeft, dan neemt hij de vlucht. Want dat wekt zo'n vijandschap op. En het zou iets moeten zijn waar je verblijd mee was. Tenminste in zoverre als het woord gekregen wordt.
Als de rechterleer de zaligheid bevindt. Als er een soort gehoorzaamheid gepreekt wordt. En wij zijn verplicht en wij moeten dit en wij dat. Dan hoef je er niet van ons te boven te raken dan het oude gedrag. Maar als ons nou verkondigd wordt de eenzijdige liefde Gods. Alleen in Christus openbaar. Dus dat het niet zit in een geestloze voorstelling van zaken. Dat iedereen aan. Dat het woord is. Nou, wat heb ik dan te mopperen? Wat heb ik dan te zeggen? Dan mag je wel zeggen, hoor, vrienden, mensen, jonge mensen, ik hoop dat de Heer ons meer en meer wil leiden in zijn effe recht. Maar je gaat toch niet als een vergiftpil, zo noemen we het, een vergiftpil werken. En ja, je zou het gewoon wat uit kunnen brullen. Zo is dan een mens als die dat ziet. En dan denk ik altijd aan mijn grootvader. Ik heb hem wel eens horen vertellen. Er zei iemand, bij die man deugde het nooit. Want je kon nooit zalig worden. Nooit. Het was altijd niks. Altijd was het met ons niks. Maar een hoop degelijke mensen die tenslotte een aanklacht tegen lijdelijkheid indienden, dat hij te lijdelijk was. En wat is dat waar? Omdat hij Gods welbehagen vreesde. Maar wist je dat diezelfde mensen die het dan eigenlijk toch wel een beetje te erg vonden, want die kon je alle kanten nemen, dat diezelfde mensen in vijandschap om de kerk heen liepen en dat ze zeiden, ja, leugen, die kunnen ze zijn, blijf leven. Zo woest waren. Want er was in heel gechristeneerde gemeente, was er niet zo'n aantal avondmaal hangen als bij mijn grootvader. Want de boezem zingen erop de dag. De mensen stonden stom verbaasd. En toen hij een keer zo aangevochten werd, dat hij tegen zijn vrouw zei, ja, het is misschien wel te erg, want ik weet het ook niet. En hij tot tekst genomen had, en hij verstomde. Vriend, toen zei ik hierin gekomen, geen drank of stuk. En alles was voor elkaar, toen zat hij in de koolste storie, en ik denk, dan benauwd. Maar hij wou het niet opgeven, want de briefje had hij gezegd, had hij al gegeven. En toen ze verbeden hadden, toen zegt hij tegen de voorlezer, nou geef maar niet dat brief. Hij zegt, lees maar Rut 1 en geef maar op Psalm 25, Heer, hij maakt mij ieder leven. En hij treedt dan op voorbereiding, uw volk is mijn volk. Uw volk is mijn volk. En in alle ellende en treuren die ons volk. Die daar niet vreemd aan waren. Om te laten. En er waren er nog meer wat anders. Kijk dan zeg ik. Ja, als de Heer ons ook verlicht. Dan breng ik dat niet meer terug zoals ik wel eens gehoord heb van de zeven. Dat er bij ons nog maar 10 zijn op de 1000. Dat we niet zo afgezakt zijn. Nee. Maar dan zeg ik. Zalig is ook hij. Die geroepen wordt hier op aarde. Tot het avondmaal. Zijn beland. Want ik zou haar zeggen, daar zou je in de hel nog geen spijt van kunnen hebben. Maar dat mag ik niet zeggen. Maar de anderen zeggen ook grote en harde dingen. En ik zeg het ook wel eens. Als een tegenwicht. Tegen die hele godsdienst die voortkomt. Uit het verbroken verbond der werken. Waarbij men als een tiran over de aarde gaat. Of als de goedheid over de aarde gaat en waar God een tiran is, die onze ondergang beoogt. Maar ik ben verblijd trots alle op- en aanmerkingen om te mogen zeggen in het midden der gemeente dat wij van God leven, geroepen zijn en geroepen worden en dat God doorgaat. Zolang het hem behaagt en de eeuwigheid alles verplaatst. Amen.